Maar jouw specialisatie is dan?
Europees recht.
Europees recht. En Europees recht wil niks, heeft niks te maken met Europa?
Europees recht heeft alles te maken met Europa. Waar ik in gespecialiseerd ben, is het recht der Europese gemeenschappen. En dat betekent dus het recht ook nee, hè?
Ja, sorry.
Dat vind ik dus heel erg.
Ik maak er een heleboel, dus mijn pakje weer
aan. Nou, we zetten er wel een mooie in jullie blaadje. Ziet er mooiste naar uit. Het recht, de Europese gemeenschap is dus al het recht dat al vanaf 1958 en eigenlijk nog eerder ook van de EVA is afgekomen. Dus het recht met betrekking tot verdragen, met betrekking tot het secundaire recht, jurisprudentie van het Hof van Justitie, over alle verdragsbepalingen en uitredingen van de lidstaten. Nou, die verdragen, en het belangrijkste daarvan is het EEG-verdrag. Het EEG-verdrag is wat ouder, maar het zit alleen op de gemeenschap van markt voor kolen en staal. Je hebt dus drie gemeenschappen. De EEG is dan de eerste en de oudste. De tweede is de Europese Economische Gemeenschap. En dat is dus de allerbelangrijkste van de drie. Dat is het meest ruime van de drie. En de derde is van Euratom. En Euratom, dat is de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dus het is ook een heel beperkt gebiedje. Niet onbelangrijk overigens, maar niet zo beperkt. Maar wat het belangrijkste verdrag is, dat is de Europese Economische Gemeenschap. Die houdt een heleboel in. En het voornaamste wat men al in de 50 jaren wilde creëren, was een gemeenschappelijke markt. Waarin personen, diensten, goederen en kapitaal, de juiste volgorde is alles, goederen, personen, diensten en kapitaal, vrij zou zijn, maar dan vrij tot op zekere hoogte. Het is niet de bedoeling geweest om, althans niet in eerste instantie, om een volledig vrije een federatie op dat punt te creëren, maar wel een vrije markt, waarin zo min mogelijk belemmeringen tussen de lidstaten zouden zijn opgeworpen. De eerste methode waarop, er zijn nog meer aspecten hoor, van die verdragen, maar de eerste en belangrijkste methode die men daarvoor hanteerde was het verbieden van discriminatie naar nationaliteit. En dat betekent dat je dus op het gebied van goederen, persoonlijke diensten en kapitaal, andere onderdanen, maar ook producten dus uit lidstaten, niet zo moest behandelen als je eigen producten en eigen personen. Nou, voor goederen gaat men nog een hele grote stap verder. Daar zijn dus alle invoerrechten en uitvoerrechten voor opgeheven. En daar heeft men een verbod van kwantitatieve beperking ingesteld. En dat betekent niet alleen dat je ze niet zo moet behandelen als je eigen producten, maar dat je in principe helemaal geen handelsbelemmeringen mag opwerpen. Kwantitatieve beperkingen en dan zoals dat dan heet, maatregelen van gelijke werking. Maatregelen die datzelfde effect hebben als een beperking naar aantal. En dat is heel erg raar hoor. Daar kan ik ook niet zo heel goed op ingaan. Dus vrij veel afgeschreven. Maar daar wilde men dus eigenlijk alle handelsbelemmeringen ruim gezegd zoveel mogelijk tegengaan, tenzij het niet anders kan. Dat is het algemeen idee. Nou, men is niet zo heel ver, of wat dan minder ver gekomen dan in eerste instantie de bedoeling was. Het heeft een aantal oorzaken. De voornaamste oorzaak is misschien dat de harmonisatie van een aantal dingen op gemeenschapsniveau toch minder snel gaat dan in eerste instantie was verwacht. Voor personen heeft men het bij een discriminatieverbod gehouden. En dat betekent dat werknemers, maar ook mensen die zich met een onderneming in een lidstaat van de EEG willen vestigen, in principe dezelfde handeling moeten krijgen als de onderdanen van die lidstaat zelf. Dat betekent dus gewoon dat als een werknemer hier werkt, dan mag je niet lager loon betalen dan je eigen werknemers. Betaald en je mag niet om andere redenen ontslaan. En je mag, hij valt dus volledig onder de arbeidsrechtelijke regels die we dan zelf hebben.
En dat is alleen maar weggelegd voor de werknemers?
Nou, niet helemaal. Dat vrij verkeer van personen houdt ook een mogelijkheid in om werk te gaan zoeken. Als je werkloos bent in Nederland, kun je op een gegeven moment naar Duitsland gaan. En dan heb je de mogelijkheid, heb je 3 maanden tijd, om een baan te vinden. En je mag daar dan dus ook gewoon solliciteren. Je mag daar dus blijven houden. Je hebt alleen dan geen recht op een uitkering in die 3 maanden. Dus je moet zelf je onderhoud kunnen voorzien. En dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat je een uitkering in Nederland hebt, die je om die reden mag behouden of zo. Ja, dat je met toestemming ergens anders gaat solliciteren en dus dan een tijd in het buitenland blijft. Dat zou wel prettig zijn.
Dat is nu zo.
Dat is nu zo, ja.
En dat geldt voor welke landen geldt het nu dan?
Maar voor de 12 lidstaten, hè? Alleen Spanje en Portugal ligt het nog iets anders, want die zitten nog in de overgangsregeling. Maar voor de 10 inmiddels oude leden, kun je zeggen, hè? Dus de 6 oude, de 3 leden die daarna kwamen in Griekenland, geldt het dan wel. Spanje en Portugal zal het geloof ik gaan gelden ergens in de 90 jaar, ik weet het niet precies uit mijn hoofd.
Vandaar dat er dus mensen uit het buitenland komen hier in Nederland, gaan over 3 maanden even terug en kunnen dan weer opnieuw komen.
Ja, in principe. Je hebt een vrije termijn van 3 maanden.
Maar je hebt nergens geen recht op?
Nee, je hebt dan geen recht. Alleen maar het recht om dus verblijf te houden, zoals dat nog niet. Je kunt er niet zomaar uitgezet worden. Nou, dat is iets waarvan, zoals het er nu voor staat, verandert daar niet zo heel erg veel aan in 1992. Er is wel een idee voor een harmonisering van een soort met instelling van algemeen recht op verblijf, maar dat zit er voorlopig helemaal niet in.
Maar als je nou een baan, als ik nou naar Duitsland ga en ik kan daar een baan vinden en ik werk daar, hoe lang moet ik daar dan werken voordat ik een uitkering krijg in Duitsland?
Nou, dat hangt dus van het Duitse sociale zekerheidsstelsel af. Je valt dan helemaal onder de Duitse regeling. Nou, Duitsland heeft een ander sociale zekerheidsstelsel dan het Nederlandse. Dus dan hangt het van dat stelsel af. Wanneer je wel op gelijke voet dan met de Duitsers voor de uitkering aanmerking komt.
En hoe is dat in Nederland, is het?
Ook precies zo, hè. Als mensen hier komen, ze komen hier werken, ze krijgen bijvoorbeeld een ongeval. Dan hebben ze dus recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op dezelfde voet waar bij Nederland is thuis ook voor je aanmerking komen.
Dus na 6 maanden is dat?
Na 6 maanden, ja. Ik geloof het ook, ik weet niet precies hoe dat staat.
En daar verandert ook niets in?
Op dit moment is dat niet te verwachten, althans voor wat betreft de juridische kant. Hè, voorlopig zijn er geen voorstellen om dat te gaan veranderen. En zolang het Nederlandse stelsel zo blijft, verplicht dus het EEG-verdrag ons toe om dat ook op EEG-ondernemen zo toe te passen. Maar het kan natuurlijk zijn, en dat is ook een van de redenen waarom ik jullie collega naar Willem Mol heb verwezen. Het kan natuurlijk zijn dat onder de invloed van de economische veranderingen, die een toch meer open Europa met zich meebrengt, dat dat stelsel moet veranderen. Nee, ik bedoel, ik kan dat niet zo heel goed beoordelen of dat nodig is. Ik denk zelf niet, maar ik ben ook wel ongetwijfeld een wetenschappelijk meer genoeg voordeel op te geven.
Geen geluiden over dat ze die stelsels een beetje gelijk willen trekken. In Nederland is het bijvoorbeeld 1,5 jaar, in Duitsland is het misschien 1 jaar.
Nou, Duitsland heeft een heel ander systeem. Er zijn 2 soorten stelsels in de gemeenschap. Het eerste is wat wij hebben, een risicostelsel. Je hebt dus na een bepaalde periode hier gewerkt te hebben. En er overkomt je een risico. Je wordt werkloos, je wordt uitgeschikt of iets dergelijks. Dan kom je dus voor een bepaalde uitkering in aanmerking. In Duitsland heeft men een opbouwstelsel en dat betekent dat je door een aantal jaren te werken, bouw je steeds meer recht op uitkering op. Nou, die stelsels zijn aan elkaar gekoppeld door een coördinatieverordening. Die is vreselijk ingewikkeld en die zal ik jullie niet gaan uitleggen. Ik moet eerlijk zeggen dat de finesse van die weet ik zelf niet eens. Maar die koppelt die stelsels dus aan elkaar. Zodat als je in Duitsland gaat werken, bijvoorbeeld dan tellen je jaren die je hier gewerkt mee hebt als jaren in Duitsland, zeg maar. Op die
manier. Nou, wat
schrijf dat maar niet op deze manier op. Dat is zo onnauwkeurig. Dat wil ik niet hebben geantwoord. Maar dat is er dus al. Het is er al heel lang. Dat is er van begin van de jaren 70 al. Zo'n coördinatieverordening. En dat was ook juist om te zorgen dat mensen dus niet in hun eigen land werkloos bleven omdat ze bang waren als ze ergens anders gingen werken, dat ze dan in een veel nadelige positie terecht zouden komen als ze daar werkloos zouden worden. He, om dus dat vangnet van die sociale zekerheid een beetje op niveau te houden. Nou,
Net als de pensioenbreuk.
Ja, zoiets, ja. Ja. Dan kan je het, zou je het mee kunnen vergelijken. Wel dat nog iets minder gecoördineerd is, begrepen. Maar. Ja, maar dat was dus het idee. Dat dus een soort moment. Ja, doordat het aan elkaar gekoppeld was, dat je niet al je rechten zou verliezen. Nou, het idee om die stelsels enigszins te gaan harmoniseren, dat is wel een soort van wenselijkheid, maar op dit moment in ieder geval politiek helemaal niet zo haalbaar. Er is in Nederland, gaan er wel stemmen op, van het zou ook een opbouwstelsel moeten komen. En je zou heel voorzichtig kunnen zeggen dat de nieuwe werkloosheidswet heeft al iets meer elementen van een opbouwstelsel in zich. Hè. Dan moet je ook, is het na een aantal jaren dat je gewerkt hebt, met alle wat fictieve arbeidsjaren en leeftijden, weet ik veel, wat er allemaal niet bij komt. Dat is, vroeger was het gewoon zo, als je werkloos bent na een bepaalde periode gewerkt hebt, dan kreeg je een uitkering. Nou, inmiddels hangt in ieder geval de duur van de uitkering al af van de periode dat je gewerkt hebt. Dat was vroeger niet zo, iedereen had gelijk een duur. Dus die elementen zijn er wel iets meer in, maar niet zo als het inderdaad in een aantal andere landen is. En daarbij moet je dan ook nog niet vergeten dat niet ieder land een per definitie wettelijk stelsel voor uitkeringsrechten heeft zoals wij dat hebben. Hè? In een heleboel landen zijn uitkeringen veel meer een onderdeel van de collectieve overeenkomst. Ook zijn er wel stemmen opgegaan om dat in Nederland dus op die manier door de sociale partners te laten regelen. Maar voor zover ik weet is
dat begrijp ik eigenlijk niet.
Nee? Nou, nee, je kunt
collectieve.
Je kunt een uitkering in de wet regelen, een werkloosheidsregeling, maar je kunt ook zeggen van nou, laten de vakbonden en de werkgevers, laten die maar samen onderhandelen over een uitkeringsregeling.
Ja.
Dus dan staat het niet in de wet. Dan staat hooguit in de wet, geeft misschien een soort moment.
Dat geldt dan voor de WW en de.
En de WW,
ja.
De invaliditeitsverlening. Ja.
Maar niet voor de bijstandswet.
Dat is over het algemeen een. Nee, dat is over het algemeen een wettelijke regeling. Maar ook daarom is het een beetje moeilijk om die stelsels helemaal te harmoniseren, omdat ook dat al niet gelijk is in de hele gemeenschap.
En hoe reageer je dan als er wordt gezegd in Nederland van nou, we moeten de uitkeringsgerechtigden wat opgekort worden om een beetje gelijk te trekken met andere landen?
Dat is natuurlijk heel in de stijl van het idee dat alles wordt aangegrepen om te bezuinigen.
Ik bedoel, het is nergens voor nodig. Het is zin om het daarop te gooien.
Dat weet ik niet. Ik zelf, want dat is, het kan op een gegeven moment economisch noodzakelijker zijn om er iets gelijk in te trekken. Maar ik bedoel, het feit dat dat onmiddellijk gezegd werd, van nu die grenzen open gaan, moeten die uitkeringen omlaag? Ja, ik bedoel, tot dusver is volgens mij alles aangegrepen om te zeggen de uitkeringen moeten omlaag. Dus dat is niks nieuws. Het is gewoon weer een nieuwe reden waarop je kan zeggen de uitkeringen moeten omlaag. En ik denk ook niet dat dat zomaar hoeft. Overigens, zelfs de graaf heeft al gezegd dat dat niet meteen voor de hand ligt. Hoor. Dus.
Nee, maar goed, alles wordt aangegrepen om die uitkeringen omlaag te krijgen. Maar 1992 wordt er ook voor gebruikt. Of kinderbijslag voor.
Ja.
Laatst weer. Nou goed, eind van een of ander bericht komt er dan. En omdat in 1992 de grens over moet, moeten we toch toe naar een stelsel wat.
Nou, ze zeggen dus vaak van Nederland wordt het Mekka van Europa.
Nou, dat is toch maar de vraag.
En dat is inderdaad de vraag, maar is het juridisch mogelijk? Of juridisch is het überhaupt al niet mogelijk, denk ik, voor andere EEG. Dat zijn we dan zo netjes ingezeten, hè? Om hier dan een uitkering te krijgen. Als je die wetten die je net allemaal hebt genoemd, van dat je 3 maanden de kans krijgt om je werk te vinden, en als je het niet krijgt, dan word je gewoon teruggestuurd.
Ja. Nou, het is dus niet zo, dat is een van de mythes. Hè? Van, ja. Als de grenzen open gaan, dan komt iedereen hier naartoe en vraagt hier zo'n prachtige hoge uitkering aan. De aanhalingstekens staan helaas niet van. Die wij zo ontzettend uit onze eigen belasting zouden betalen. Dat is dus onzin, dat kan dus gewoon niet. Mensen kunnen hierheen komen, die kunnen hier werk zoeken en in die periode hebben ze geen recht op sociale zekerheid. Vinden ze geen werk, moeten ze terug. Vinden ze wel werk, dan hebben ze dus op den duur gewoon recht op die uitkering. Dan moet je daar ook verder niet over mekkeren. Ik bedoel, als ze ervoor betalen.
Mekka en
mekkeren.
Mekka en mekkeren.
Ja. Nee, maar ik bedoel, als ze ervoor betalen, dan hebben ze gewoon recht op zo'n uitkering. Punt. En dan hebben ze dat inderdaad op dezelfde basis waarop iedere Nederlander dat heeft. Die misschien ook wel niet zo lang gewerkt heeft. Ik bedoel, waar je verwerkt, daar betaal je voor ja, daar heb je recht op. Nou, het enige wat je dan zou kunnen zeggen is, van, zouden ze dan hierheen komen om een tijd te werken en dan een uitkering te krijgen? Nou, zo lang duren die uitkeringen nou ook weer niet.
Nee.
Zo vrolijk word je er nou ook weer niet van. En ze moeten eerst toch eens iemand mee te krijgen. Als het zo is dat inderdaad heel veel ingezeten uit andere landen die daar een slechte uitkering zouden krijgen, hier werk kunnen vinden. Dan hebben, we dat werk kennelijk. En dan hebben we dat geld om die uitkeringen te betalen kennelijk ook wel. Dan is er dus verder niks aan de hand. En het enige wat dan een angst zou kunnen zijn, is dat andere EEG-onderdanen onze eigen mensen zouden gaan verbrengen. Nou, ik geloof er niet zo hard in, want het blijft toch een mentaal probleem. Mensen komen hier niet zomaar naar voor die uitkering. Ik bedoel, naast dat we een mooie uitkering hebben, is dat een handig kleren weer. Ja, wat heerlijk wijs.
Ja, ik vind dat wel een beetje
net Spanje. Spanje heeft geen last van stroopkast.
Dus in die zin.
Maar je kunt alleen maar rechten kun je alleen maar opbouwen in Europa door middel van werk.
Ja, dat is een bijstandsuitkering, precies. Want de bijstandsuitkering, waarvoor je dus niet gewerkt hoeft te hebben, die valt helemaal niet onder het EEG-verdrag. De bijstandsuitkering valt daar buiten. Die valt ook bijvoorbeeld buiten alle EEG-richtlijnen op het gebied van gelijke behandeling. Dus dat kunnen wij heel rustig voorbehouden aan diegene aan wie wij willen voorbehouden. Namelijk mensen die hier aan een x-aantal voorwaarden voldoen, Nederlanders zijn of buitenlanders zijn en aan een staat voorwaarden voldoen. Dan kan je er ook een keer aan de vraag van. En die hoeven we dus niet toe te kennen aan iedereen die de grens overkomt. Dus ook dat is helemaal niet een angst die mensen daar allemaal moeten hebben.
In principe zou iedereen zijn stelsel gewoon kunnen handhaven. Nou, ga je in Duitsland werken, dan werk je met een stelsel opbouwen.
Ja.
Je tijd opbouwen en zo. Als je werkloos wordt, weer dat opmaken.
Ja.
Aangelang hoe lang je premies betaalt hebt. In Nederland werkt dat iets anders.
Ja.
In Frankrijk werkt dat weer iets anders. En verder hebben we de bijstandswet. En dat geldt ook in Nederland anders.
Ja,
dat is voor Nederlanders, dat is voor Duitsers of Fransen. En dat maakt helemaal niet uit of dat nou verschillend is of niet.
Nee, nou, het werkt natuurlijk ook al zo, 30 jaar. Ja. Ik bedoel, die coördinatieverordening, dat zei ik net al, die bestaat al vanaf het begin van de jaren 70. En ja, kennelijk werkt het. Want er komen wel veel vragen over, maar echt hele grote problemen heeft het blijkbaar tot dusver niet gegeven. En ik heb ook het idee dat men helemaal niet zo graag die sociale stelsels wil harmoniseren. Ik bedoel, de situatie die nu is, is misschien niet ideaal, maar het levert relatief weinig problemen op. Terwijl als je gaat harmoniseren, God weet wat je op je hals haalt. Dat is helemaal niet zo duidelijk. Dus volgens mij is er helemaal niet zo'n animo hoor, op dit moment die stelsels te harmoniseren. En het enige probleem wat natuurlijk kan ontstaan, wij hebben dus een relatief hoge bijstandsuitkering. Het is de laagste uitkering relatief hoog. In andere landen, onze omringende landen, is die lager. En dat kan dus op den duur wel problemen gaan geven.
Waarom?
Economisch. Dan gewoon, ja, dat is dan het meest gehoorde argument dat het onze concurrentiepositie aantast. Omdat daardoor de belasting, premies, et cetera, ook hoog zijn. Maar ik kan dat heel moeilijk beoordelen als dat het geval is.
Ja, misschien willen de Nederlanders dan niet zo snel allerlei vervelende baantjes nemen dan de Fransen. Die dan in een lagere positie zitten, dat zou je dan doen.
Dat weet ik niet. Ja.
Nee, maar als je dus een relatief hoge uitkering krijgt, dan ben je niet zo hoog geneigd om
slecht betaalde baan te nemen.
Ja, slecht betaalde baan te nemen.
Nee, anderzijds, het is nu natuurlijk ook al zo. He, mensen nemen op den duur toch liever een slecht betaalde baan omdat ze een uitkering blijven houden. En wie dat niet wil, ja. Dan lopen hier inderdaad ook genoeg Turkse werknemers rond die dat werk dus doen.
Denk je dat, dat er dus eigenlijk helemaal niets verandert in, je zegt van mij, wij kunnen ook gewoon naar ander land toe stappen en daar een baan zoeken. En dat kan na 1992, verandert er niets, dus kan het toch nog steeds. Of zou er toch meer gebeuren dat, dat de mensen dus in omringende landen gaan solliciteren, gaan zoeken naar een baan?
Oh, ik denk dat dat op de muur zeker wel gebeurt. Het gebeurt nu al meer. Dan nog niet zo ver. Wij bedoelen, Nederlanders zal nog niet zo heel snel vertrekken in Italië, maar vooral naar België. Dat zie je hier in deze regio toch een regelmatig gebeuren. Wat er wel zou kunnen veranderen, dat is, naast een vrij werknemersverkeer hebben we dus een recht van vestiging. Ondernemingen kunnen zich in beginsel onder de voorwaarden die in andere lidstaten ook gelden, kunnen ze zich vestigen en daar dus mensen aannemen. Nou, ondernemers hebben de gewoonte om zich daar te vestigen waar de productie het verdedigst is.
En de lonen het laagst zijn?
Nou, niet alleen de lonen het laagst, want het is natuurlijk leuk als de lonen laag zijn. Maar als werknemers constant staken en de zaak platleggen, dan worden ondernemers daar gemiddeld ook niet vrolijk van. Ja, ik bedoel, daar blijven ze ook onderweg. Tenminste, er zijn wel gevallen van bekend in Engeland. Dat ze voort zijn investeringen uit Engeland terugtrok. Om die reden, omdat ze vonden dat er te veel gestaakt werd. Maar ze gaan dus naar waar het verdeligst is. En verdeligd is dan in hele ruime zin. Hè, waar de productiekosten in hele ruime zin het laagst zijn. Nou, het zou dus kunnen zijn dat, dat inderdaad de hogere lonenlanden, die dus ook veel arbeidsbescherming erop nahouden, veel arbeidsbeschermende wetten, die een voor werkgevers moeilijk ontslagrecht hebben en die, waar dus ook nog, want dat gaat vaak samen, ook nog een redelijk aantal milieuwetten zijn, waar ondernemers rekening mee moeten houden en last van hebben, dat ze die dus wat gaan mijden op den duur. En dat zie ik dan niet meteen in 1992 gebeuren, maar ik zou me zo rond 2010 daar wel iets meer van kunnen voorstellen, dat ondernemers zich gaan vestigen in waar het allemaal wat soepeler geregeld is. Nou, dat betekent concreet dat investeringen, en dat is wel heel gechargeerd gezegd, maar dat investeringen in de landen die goed zijn voor werknemers om te werken, dat die zouden kunnen teruglopen ten gunste van landen of regio's waar dat allemaal wat voor werkgevers wat soepeler geregeld is. Nou, dat betekent twee dingen. Om te beginnen dat de inkomsten in zo'n land teruglopen, terwijl toch de werkloosheid in ieder geval wel wat zal stijgen. En het tweede is dat, dat dan nog meer in landen als Engeland en Denemarken, waar de vakbonden veel invloedrijker zijn dan hier, maar dat onderhandelingspositie van de vakbonden verslechtert. En dat die dus omlaag moeten met hun eisen. Nou, als dat werkelijk op grote schaal zou gaan gebeuren, en daar durf ik geen enkele voorspelling over te doen, dan zou dat dus in de gemeenschap als geheel, zou dat tot een verslechtering van arbeidsvoorwaarden kunnen leiden, terwijl het dus in die landen waar het heel slecht is, wel tot een verbetering zou kunnen leiden, maar niet groot genoeg. Die zouden daarmee niet op ons pijl komen. Maar die zouden waarschijnlijk qua pijl iets stijgen. Ja, en met beschermingspijl, landpijl, de pijl van de levensstandaard als ja, geheel, inclusief arbeidsvoorwaarden. Nou, terwijl het dus hier dan zou kunnen gaan dalen. Nou, dat mag dus de consequentie niet zijn, vind ik. En dat betekent dat niet lidstaten angstvallig moeten gaan vasthouden aan hun nationale pijl, maar dat de gemeenschap zelf heel actief sociaal beleid moet gaan voeren om dat geheel dus te ondersteunen. Maar ook dat vakbonden dus inderdaad samen moeten gaan werken om dat pijl dus in de landen waar het nu al slecht is, om het daar toch zoveel mogelijk omhoog te krikken en zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die dus dat vrije vestigingsrecht biedt.
Dus op het gebied van werknemers komt er een concurrentie, toch?
Op het gebied van werknemers, hoe bedoel je?
Ja, de landen die de werknemers het meest het minst beschermen, daar komen de meeste fabrieken.
Nou, dat is wel erg gechargeerd gezegd, hoor. Maar dat zou kunnen zijn dat
die mensen investeren. Dus dan krijg je daar een soort concurrentiestrijd in.
Ja. Dus dat noem ik geen concurrentiestrijd. Maar dat zou betekenen dat, ja, dat wetgevers, maar ook vakbonden, een neiging hebben om... Ja, hun onderhandelingspositie wordt hier slechter dan. Hè? In landen als Denemarken, Duitsland en Nederland, waar het toch relatief goed is. Nou, dat betekent dat het hele sociale pijl, dus niet specifiek uitkering, maar bijvoorbeeld gewoon arbeidsbescherming, arbeidsvoorwaarden, ons ontslagrecht, dat tekenen het voorbeeld. We hebben toch een behoorlijk goed ontslagrecht, maar dat zou er dus wel eens aan kunnen gaan. Ik bedoel, er is toch al pressure om dat omlaag te halen. Nou, dit zou dus een aanleiding zijn om dat... De ontslagbescherming wat te laten zakken. En dat zou ik wel jammer zijn. En de gemeenschap kan het zelf tegengaan. De gemeenschap heeft daar ook een verplichting in. Hè? De harmonisatie van de wetgeving op sociaal gebied zou, zoals dat in het verdrag staat, op weg naar de verbetering moeten geschieden. En dat betekent dus concreet dat ze de harmonisatie naar boven willen laten plaatsvinden, in plaats van dat het een verslechtering zou moeten worden. Alleen hoe hard die verplichting is, ja.
Dan hebben ze zichzelf verplicht.
Dat staat in het verdrag, ja. Het is dus verplichting die de gemeenschap via het verdrag opgelegd heeft gekregen.
Heb je daar... Denk je dat ze dat ook gaan doen? Of denk je dat ze daar...
Nou, er gebeurt wel wat op sociaal beleid, hoor, op het ogenblik. Het is altijd een beetje het... zoals dan heet, het stiefkind geweest van Europa. Maar in ieder geval op het gebied van arbeidsomstandighedenbescherming, die bescherming tegen gevaren voor de veiligheid en de gezondheid, daar is de gemeenschap inderdaad actief bezig met voorstellen. Althans, de commissie is actief bezig met voorstellen te doen voor richtlijnen. Of dat dan ook allemaal richtlijnen worden, dat valt nog maar af te wachten. Maar er gebeurt wel wat. Maar te weinig, denk ik. Nou, die gemeenschappelijke markt die ik daarnet schetste, hè?
Ja.
Dat is dus die ene markt voor goederen, personen en diensten en kapitaal. Die wordt vrijer gemaakt in die zin dat er dus een hele hoop harmonisatievoorstellen worden gedaan. Dat zijn deels technische harmonisatievoorstellen en deels fiscale harmonisatievoorstellen. En die kunnen via een vergeleken met vroeger wat eenvoudige procedure, vroeger moest alles met eenparigheid van stemmen, in beginsel, en nu kan het dan ook met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Dat betekent gewoon dat niet alle lidstaten het helemaal mee eens om te stemmen. Als er één of twee lidstaten niet mee willen, dan kunnen ze dus overstemd worden. Die harmonisaties worden doorgevoerd. Dat wordt niet in 92 over het allemaal gehaald. Dat alles, dan, alles wat ze willen, dat dan geharmoniseerd is. Dat is gewoon technisch, juridisch technisch onmogelijk. Maar het wordt waarschijnlijk wel ergens in het midden van de jaren 90. Naar 2000 is men daar wel klaar mee voor een groot deel. Nou, het betekent dus dat formaliteiten aan grenzen worden minder. Want die zijn dan nu zo ontzettend hard nodig. Voor een aantal landen betekent het al in 1990 dat als het enigszins kan, de grenscontroles worden afgeschaft. Voor het vrije personenverkeer maakt het niet zo heel veel uit, want dat valt niet onder deze regeling. En of er heel veel in het vrije personenverkeer zal gaan veranderen, dat weet ik nog niet zo. Want daar is al vrij veel gebeurd, hè. Vooral het vrije verkeer van werknemers is echt enorm uitgebreid. Familieleden hebben rechten, kinderen hebben rechten, dus er is al heel veel geregeld. En of daar nou zo heel veel aan gedaan wordt, dat weet ik eigenlijk niet zo zeker. Er zijn nu echt heel veel voorstellen, echt baanbrekende voorstellen in ieder geval bekend. Voor de markt in goederen, die gaat dus wel verder open. Voor wat betreft dienstverlening, dat is dus leg je dat uit. Makkelijk. Nou, dienstverlening is datgene wat je voor een tegenprestatie doet. Maar dan gaat het dus niet om goederen.
Nee.
Onstoffelijke diensten, inderdaad.
Kachelmonteur.
Ja, precies. Ja, kachelmonteur. Nou, daar wordt dus, daar komt ook wel een grote verandering in.
Een Belgische kachelmonteur gaat in Maastricht klusjes doen.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Dat kan nu nog niet.
Dat kan nu ook wel. Dat gebeurt ook wel. Maar het is minder gebruikelijk. En voor de gewone, de kleine dienstverlening zal misschien niet zo heel veel uitmaken. Maar nou, voor wat betreft overheidsopdrachten. Heel zoals het nu is, als Maastricht zeg maar, een opdracht heeft tot het bouwen van het een en ander, dan gaat dat meestal naar Nederlanders. Terwijl dan moeten ze dus...
verdelen.
Is die bescherming weg?
Dan is die bescherming weg, precies. Ja. En dan kunnen anderen dus bijvoorbeeld goedkoper inschrijven op zo'n opdracht. En daar zal wel wat ik dan mee gaan veranderen. En wat er verder ja, juridisch verandert... er komt waarschijnlijk een impuls om een aantal zaken die nu nog in de jurisprudentiewereld of heel strak gehanteerd worden, om die nog iets losser te laten. Om dus de bescherming die het verdrag nu biedt nog wat uit te breiden. Eenvoudig omdat dat mogelijk wordt door inderdaad die grotere binnenmarkt.
Wat voor bescherming?
Bescherming dus voor
de nationale bescherming.
Hmm?
De nationale bescherming voor.
Ook de bescherming voor werknemers die alles gaan werken. Hè, die in overheidsdienst willen. Om die allemaal nog wat uit te breiden. Maar het is een speculatie. Daar weet ik niet precies van of dat ook zo zal gaan gebeuren. Het is heel moeilijk in te schatten wat er juridisch gaat veranderen. Juridisch is er in die zin het nodig veranderd. Dat er dus meer mogelijkheden zijn om met eenvoudige procedures besluiten te nemen binnen de gemeenschap. Maar bijvoorbeeld de hele interne markt, die economisch dus een enorme impuls is, is juridisch niet zo heel veel anders dan de oude gemeenschappelijke markt, die destijds niet helemaal gerealiseerd is. En er zal dus meer rechtspraak komen, hè? Meer zaken, meer regelingen komen van Europees niveau af. Dat betekent dat er meer interpretatieproblemen in het nationale recht over die regelingen komen, in waarom het er meer zijn. Dus er zullen meer zaken over de uitleg van die regelingen naar het Hof uiteindelijk toe gaan.
En het Europees recht staat boven het nationale recht?
Ja.
Personenverkeer, dan hoef je dus niet meer je paspoort aan de grens te laten zien.
Nou, dat zou dus alles na het akkoord van Schengen al in een aantal landen. Hè. Het akkoord van Schengen is een overeenkomst tussen een aantal EG-lidstaten die dat dus al eerder willen laten vervallen. En het is hier natuurlijk al zo, als je naar België gaat, dan laat je je paspoort al helemaal niet zien.
Maar heeft dat ook, denk je dat er dan een soort legitimatieplicht komt, dat er een legitimatiebewijs is?
Dat zou dus wel heel goed kunnen.
Dat zou wel heel goed kunnen.
Ja, dat zou me niet verbazen. Want in heel veel lidstaten is er dus al een legitimatieplicht. En vermoedelijk zal men het gevoel hebben van ja, je moet toch wat?
Ja. Dat is een goed argument om dat nu eens in te voeren hier.
Ja.
Denk je dan dat er dan veranderingen komen tussen de Europese landen en de omringende landen daarin? Dus met Marokko of als Turkije er niet bij hoort, Turkije.
Turkije hoort er niet bij. Het is moeilijk te zeggen, de buitenlandse politiek van de gemeenschap is, of althans, is de gewone buitenlandse politiek die niet op economische aangelegenheden betrekking heeft, is nog steeds een zaak van de lidstaten zelf. Daar is wel overleg over in het kader van de Europese samenwerking, maar het is nog niet echt een zaak die helemaal op gemeenschapsniveau geregeld wordt. Het kan zo zijn dat als er inderdaad een binnenmarkt komt, als hij er, hij zal op den duur wel komen, maar niet zo snel, dan ligt het toch op den duur wel voor de hand dat ook de buitenlandse politiek toch meer gecoördineerd gaat worden. En in dat geval...
Een gemeenschappelijk beleid.
Ja, in dat geval lijkt het mij, nou je ziet het nu al een beetje hoor, maar in dat geval lijkt het mij dat het inderdaad omringende landen daar dus wel mee te maken krijgen. Maar je ziet het bijvoorbeeld nu al, het wordt nu wel gebruikt, hè, die Europese samenwerking, bijvoorbeeld boycottacties tegen Zuid-Afrika. Nederland wil er niet aan, omdat de gemeenschap er nog niet aan wil. En ja, Nederland zou het dus voor nu al best kunnen doen, maar ze doen het dan. Dus het wordt al wel gebruikt, maar volgens mij nu nog een beetje opportunistisch. Maar op den duur kan ik me voorzeker dat je het nu al ontkomt. Omdat inderdaad helemaal gezamenlijk toch meer te coördineren en meer samen te gaan regelen. En het buitenland is er nu natuurlijk wel last van. Hè? Ik bedoel, de torenhoge tariefmuren van de gemeenschap, die zijn dus wel bekend.
Voor goederen?
Ja. Dus in die zin heeft het buitenland er wel niet waar. Voor de rest, voor buitenlanders, buiten de gemeenschap, hier in de gemeenschap zelf verandert er dus niet zo heel veel. Alleen, ja, je zou kunnen verwachten dat het vreemdelingenrecht onderling op de muur ook aangepast moet gaan worden.
Een slechte zin.
Ja, ik weet niet. Is ons vreemdelingenrecht zo geweldig?
Die is niet zo geweldig.
Dacht ik ook niet.
Die is zeer slecht.
Ik weet niet of het nou zo ontzettend snel zou uitnemen. Er staat, ik weet niet of je wel eens het plaatje Liga voor de Rechten van de Mens lezen.
Nee, dat is gezien.
Hij heeft in juni nu een heel groot stuk gestaan over vreemdelingenrecht. In verband met de vervreemding. Misschien wel aardig.
In juni?
Ja, juni nummer. Het had het thema nummer of niet het thema. Daar stond toen een stuk over vreemdelingenrechten. Vreemdelingenbeleid. Ja, net zo goed als dingen als criminaliteitsbestrijding. Dat zal ook meer gecoördineerd moeten worden. Want dat kom je dus ook niet aan.
Maar er zit wel iets in van dat de muren rond het grote Europa wel overopgemetseld worden, zeg maar. Dat het echt zo'n staat wordt. Als vergelijkbaar met Amerika misschien wel.
Nou, voorlopig nog niet. Maar op den duur, ja, zou het kunnen. En ik kan me ook nog wel voorstellen, de eerste paar jaren, dat inderdaad, als de paspoortcontroles verdwijnen, dat dan in de eerste paar jaren inderdaad aan de buitengrens rigoureus gecontroleerd wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment gewoon weer wat normaliseert. Maar ik denk dus niet dat er zo ontzettend veel verandert hoor, in één klap. Ik bedoel, er is een geleidelijke verandering aan de gang. Die is dus al 30 jaar aan de gang. Als je een heel stom voorbeeldje noemt, als je hier op de markt komt, heel vrijdag, dat is dus een en al Belgisch viskraam. Maastricht is een totale twee valuta stad. Je kan hier dus, ongeacht wat, je kan met Belgisch en Nederlands geld betalen. En als het even mee gaat, kan je ook nog met de markt betalen. Dat zijn dus dingen die die waren een jaar of 20, 25 geleden, waren die dus bijna ondenkbaar. Dat zijn dus veranderingen die zijn heel geleidelijk doorgevoerd. En ik denk dat dat proces nu even een impuls krijgt. Maar ik denk dat die geleidelijke eenmaking, dat die gewoon doorgaat. En dat hij niet een of andere grote nieuwigheid nu te verwachten is. Ik bedoel, dingen
als... meer de mensen indruk geven dat er in 92 een heleboel gaat veranderen. Maar omdat het geleidelijk kan.
Nou, het is ook iets heel raars geweest. Toen die Europese akte erdoor kwam, een jaar of drie geleden was dat binnen het Europese recht. Was dat natuurlijk toch even de impuls die gegeven werd. Hè, die Europese akte kwam erdoor. Toen was er dus helemaal niet zoveel opwinding hoor. Het was echt zoiets, oh nou, weer het nieuws. Oh, een nieuwe samenwerkingsprocedure, dat is leuk. Ja, die interne markt, nou, wat dat nou te betekenen heeft, is dat nou zoveel anders dan wat we al hadden? Iemand als Pescatore, dat is een vroegere rechter bij het Hof in Luxemburg, dat is wel een big shot, die heeft een artikel daarover geschreven waarin hij dus dat hele ding verschrikkelijk afkraakte, zo van het verandert niks en het is een verslechtering en de gemeenschap wordt nog minder één dan die al was door deze akte. Dus ja, toen kwam op een gegeven moment die hoos in de kranten van 1992 al gaat open. Nou, dat komt mede door het bedrijfsleven er opeens op insprong. Ik dacht van, oh mijn god, die grenzen gaan open, dan gaat er wat gebeuren. Maar de grote dingen, het vrij verkeer van goederen zoals we het nu hebben en het vrij verkeer van personen zoals we het nu hebben, die zijn natuurlijk al lang gebeurd en die zijn heel geleidelijk en heel opgemeerd gegaan door jurisprudentie van het Hof en door regelingen die uit de gemeenschap zelf kwamen. En ja, we hebben het eigenlijk al lang gehad, alleen mensen krijgen het nu pas door.
En gaan we misschien na 1992 pas gebruik van maken?
Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat het gebruik van wat er is. Ja, dat het gebruik van wat er is, dat dan inderdaad toeneemt. En dat kan natuurlijk wel voor gigantische verschuivingen gaan zorgen. Ja. Op zijn duur. Maar juridisch is er niet zo heel veel wonderbaarlijk aan de knikkel.
Zo, wie heeft die 1992 verzonnen? Heeft dat het Europees Parlement bedacht? Of is dat de pers geweest die...
Nee, het is inderdaad, het klinkt een beetje als een enorme PR-stunt. En mocht iemand zijn die dat bedacht heeft, dan zou hij ook een prijs verdienen. Maar het is inderdaad iets wat door een of andere oorzaak is opgepikt door inderdaad bedrijfsleven. Volgens mij gewoon grote jongens.
Regering die... stoort gewoon een volletje.
Nu inmiddels, ja. Maar dat was in het begin ook niet.
Dit op een gegeven moment is gezegd, ja, 1992 is een... Daar gaan we naartoe werken.
Anders staat er helemaal niet op. Ja,
ja, het is een media-hype. Ja. En natuurlijk gebeurt er wel wat, maar niet zoveel spectaculair als men suggereert in de krant. Het spectaculaire is al ergens in de 60 en de 70 jaren gebeurd. Toen het opgesloten dat het rechtstreeks werkte en dat landen zich daar aan te houden hadden en landen daar over last vielen en zo.
Wanneer wordt er een gulden afgeschaft?
Hm?
Wanneer wordt er een gulden afgeschaft?
Nou, er is wel een plan geweest, maar ik weet niet welk stadium dat is. Die monetaire eenheid die hebben we nog niet, hè? Engeland wil er nog niet aan. Nou, die EQ, dat is gewoon een Europese rekeneenheid. België heeft er vorig jaar een stel geslagen. Want voor kun je alleen in België naar betalen.
Ik wil
naar betalen. Ja, ik wil naar betalen, dat zijn hele mooie munten. Maar in verband dan met het 30 jaar bestaan van de Europese gemeenschappen. En er is wel al eens een keer een plan gelanceerd om inderdaad de EQ als munt naast de nationale valuta uit te gaan geven. En dat zou natuurlijk vreselijk handig zijn. En dat ding zou dan geloof ik de Monet moeten gaan heten, een van de stichters van de gemeenschap. En op zich is dat natuurlijk vreselijk handig, want het is natuurlijk onzin dat als je hier over de grens gaat, dat je geld moet wisselen. En ja, als je dus in Maastricht woont, dan ben je dus volledig gewend dat als je geen Nederlands geld wilt, betaal je met Belgisch geld. En op een gegeven moment stond ik inderdaad in Den Haag in een sigarenwinkel. Ik zei, mag ik ook met Belgisch geld betalen? En dan zei ik, nee, waarom? En toen had ik zoiets, oh ja. Maar ik dacht, ja, het idee dat je aan elke grens geld moet wisselen is natuurlijk verslagen onzin. Dat is dan veel langer overigens dan...
Maar denk je dat nog gaat veranderen?
Nou, het zou best kunnen zijn dat ze inderdaad een munt... Een EQ-munt met zo'n naam als Monet of zo. Dat ze die naast de nationale valuta installeren en voor de rest de nationale valuta niet aantasten, maar gewoon denken van ach, als iedereen het gemak van die Monet ontdekt, dan gaat het vanzelf wel lopen natuurlijk. Zoiets moet je vooral niet opdringen, want dan krijg je gigantische weerstand van onze prachtige munt en dit en dit en dat. Wel als mensen ontdekken dat het praktisch is.
En dan moet de koningin eraf.
Ja, precies. Ja,
wie moet het allemaal?
Ja. Dus we zouden er eigenlijk niet mee moeten doen aan die 1992. Wij zouden er eigenlijk niet over moeten schrijven.
Nou, ik weet het niet. Ik denk dat het wel goed is als je erover schrijft om een heleboel mythes uit de wereld te helpen. En inderdaad gewoon wel wat weerstand en wat tegenstand bieden aan al die... swingende minnetjes van tegenwoordig die maar roepen van oh, dan moeten de uitkeringen omlaag, want de grenzen gaan al. Het lijkt mij heel goed als daar tegenstand geboden wordt. En er staan echt heel veel misverstanden over. Hè? Iemand als Flip de Kam, die toch niet de domste jongen van Nederland is.
Wie? Flip de Kam?
Flip de Kam, ja.
Is dat een ondernemer?
Nee, dat is een belastingdeskundige. Maar die had ook vrienden, die heeft ook op een gegeven moment een stukje geschreven onder de koppen. Het sociale paradijs Nederland moet verdwijnen, want al die buitenlanders komen hierheen. Nou, dat is dus gewoon onzin.
Buitenlanders. Bel.
Ja.
natuurlijk dat ze uiteindelijk uit economische overwegingen zijn er natuurlijk altijd van dit soort verplaatsingen geweest. Ik bedoel, hier in deze regio zie je dus heel veel donkerharige types met Italiaanse namen. En dat zijn allemaal Italianen die zijn hier al weet hoe lang geleden gekomen in verband met de mijnen. En die zijn niet meer weggegaan. Die zijn allemaal wel Italiaans. En die zijn zich niet laten naturaliseren. Tenminste een aantal niet. Maar het bestaat dus wel heel lang. Het is ook weer niks nieuws. Nee. Als er dat soort verplaatsingen plaatsvinden. En dat gaat niet om de uitkering, maar dat gaat om het werk.
Ja, mensen die geen werk hebben, hebben geen recht. Klaar, nu niet en straks niet en nooit niet.
Hmm?
Mensen die geen uitkeer of mensen die geen werk hebben, die hebben gewoon geen recht. Dan alleen in Nederland krijg je dan een bijstandswet als je Nederlander bent.
Ja, dat is niet helemaal waar. Want zei toen dat buitenlanders kunnen onder omstandigheden dus ook wel een uitkering krijgen. Maar dan moeten ze dus aan een aantal voorwaarden voldoen. Terwijl Nederlanders hebben in beginsel.
Ja,
dat is
ja.
Maar nog één probleempje. Als Duitsers hier iets crimineels uithalen, ja, dan worden ze de grens overgezet.
Nou, niet altijd. Als een,
als ze bijvoorbeeld gepakt worden met een pakje stuf of zo.
Ja, wacht even. Dan moet je nu niet twee dingen door elkaar halen. Op zichzelf, als een Duitse werknemer in Nederland gepakt wordt met drugs die wij normaal gesproken toelaten, waar we niet altijd ingewikkeld over doen, dan worden ze niet zonder meer de grens overgezet. Dat mag ook niet. Je mag niet zomaar iemand een EEG onderaan, als het dus iemand is die onder die bepaling van het werknemersverkeer valt, mag je niet zomaar de grens overzetten. Anderzijds, mensen die hier komen als drugstourist, die dus niets anders komen doen dan ze hier te pletter spuiten aan datgene wat ze in Duitsland niet kunnen krijgen en om de kosten te dekken wat radio's bij elkaar jatten, ja, dat mag dus niet. En op die grond kun je uitgezet worden. En Amsterdam zal wel moeten, want Amsterdam gaat failliet aan als je niet uitkrijgt.
Maar dat kan straks niet meer. Die grens is er niet meer.
Nee, maar je kunt dus nog mensen wel uitzetten. In die zin lijkt die grens gewoon voorlopig nog wel overeen.
En dan geldt gewoon weer elke keer die 3 maanden. Dus dat verandert eigenlijk gewoon op dat opzicht ook niets.
Nou, die 3 maanden periode, dat is een beetje een raar iets. Die 3 maanden periode geldt alleen voor mensen die werk komen zoeken. Dus je
niet
moet
voor toeristen.
Nou ja, je mag dus zo als toerist wel 3 maanden blijven, maar ik bedoel, op zich, dan kun je dus ook uitgezet worden als je je misdraagt. Ja, als je zo'n werkzoeker bent, val je dus onder die bepaling van het EEG-recht, en dat betekent dat je niet zomaar zonder meer uitgezet kan worden. Dan moet je er echt wat uithalen.